Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Wat de kerkdiensten betreft, aanstaande zondag 29 juli gaat om 9:30 en om 3:30 professor J.W. Maris voor. De collecten zijn vandaag bestemd als eerste voor de kerk, als tweede voor de evangelisatie in Gent en als derde voor rente en aflossing. Aanstaande zondag is de tweede collecte bestemd voor de diaconie. En voor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Wij zingen samen Psalm 122, het eerste vers. Te hebben boven alles en de naaste als onszelf, dat is de korte inhoud van de wet die de Heer ons ook vanmorgen voorhoudt. Als we daarnaar geluisterd hebben, zingen we samen Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paden moog keren. 119, vers 67, na de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Samen de Heere bidden om zijn zegen. Samen willen we dan ook bidden voor zuster Helma Koelewijn. Ze werd afgelopen vrijdag in het ziekenhuis opgenomen vanwege darmklachten. Dankzegging en voorbeden mogen we doen voor dominee Damian. De behandelingen lijken goed aan te slaan. En we bidden om Gods nabijheid voor het vervolgtraject. En we doen ook voorbeden voor de evangelisatie in Gent. Zullen wij samen bidden. U geeft ons deze dag, Heere. Elke dag is een geschenk van u. Maar bijzonder ook de zondag. De eerste dag van de week als we denken aan de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Elke week weer. Een oefening die steeds weer gedaan mag en moet worden. Want als dat toch niet waar was, als hij niet was opgestaan uit de doden, dan was al zijn voorgaande werk ook tevergeefs geweest. Dan was hij door u niet in ere hersteld. Dan was er ook geen vrijspraak van schuld voor zondige mensen, want die ligt immers gegarandeerd in de opstanding van uw Zoon. Heren, al het voorgaande dat hij deed, dat machtige werk, dat volbrachte werk, kan ons alleen maar ten goede komen als er een levende heiland is, die uitdeelt wat hij verdiend heeft. Heren, wij danken u dat we elkaar mogen ontmoeten hier voor uw aangezicht in de kerk. Na een week waarin aan onze kant zoveel misging. Want hoe vaak gingen wij de perken van uw geboden te buiten. En we moeten het met schaamte belijden. We zijn het ons vaak niet eens bewust. Zondigen is voor ons een ellendige gewoonte, Heren. Verschrikkelijk. Dat wij het uit onszelf niet eens beseffen, dat wij u daarmee op het hart trappen. U zoveel verdriet doen, u vertoornen. O God, als u ons behandelt naar wie wij zijn en wat wij deden, dan konden we hier niet zijn. Dan zou u ons al moeten hebben wegvagen voor uw heilig aangezicht. U hebt het niet gedaan in uw goedheid. U brengt ons hier. U hebt een woord voor ons. Heer, het eerste woord van u dat wij in deze dienst hoorden was al zo bijzonder. Genade zij u en vrede. Genade voor een schuldig mens. Vrede. Voor een opstandeling tegen u. Het is onbegrijpelijk. Als we naar onszelf kijken. Het is zo groot en zo genadig. Als we op u zien. Het is alleen maar om Jezus wil. En daarom bidden wij u, Heere. Zie ons aan in uw lieve Zoon. En reinig ons van al onze zonden. Door zijn kostbare bloed. Wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest. Als wij uw woord gaan lezen. Heren, hoe zouden we eigen licht kunnen vertrouwen? En daarom bidden we u, wilt u zelf het licht van uw geest laten vallen over uw woord? En open ons hart om de indrukken vanuit uw woord op te nemen. En als dat woord bediend wordt, Heren, laat het bij ons binnenkomen. Dat is werkelijk zo groot als dat gebeurt. Want wij presteren het om week in, week uit in de kerk te zitten en preken langs ons heen te laten glijden als een eend die het water van zich afschudt en er is niets meer van te merken. Dat zou zomaar vandaag ook weer kunnen gebeuren. Maar bewaar ons daarvoor, o God. Geef dat uw woord werkelijk spreekt en aanspreekt en doorklinkt tot in ons hart, zodat het ons van binnenuit vernieuwt, zodat het ons een mens maakt van u. En ook een mens voor u, die niet meer leeft voor zichzelf, maar voor u. Dat is toch uw grote doel, Heren, met uw verlossingswerk. Om zondige mensen weer te maken zoals u ze hebben wilt. Om ze te laten leven tot uw eer. Heren, maak ons zo een vat voor u. Door uzelf bereid. Sla niemand van ons over, o God. U hebt meer dan één zegen. U weet precies welke zegen wij nodig hebben. Er zullen er zijn die voor het eerst tot bekering moeten komen. Omdat ze nog altijd in de sneltrein naar de eeuwigheid, naar de eeuwige verlorenheid gaan. Heer, alstublieft, zet ze stil en keer ze om naar u toe. We bidden voor hen die u mogen kennen, dat ze verder geleid zullen worden op het smalle pad dat naar het leven leidt, naar de eeuwige gelukzaligheid. Om gevormd te worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. om toegerust te worden tot een leven voor u. Om ook teruggebracht te worden van dwaalwegen, want ook als we u leren kennen, Heere, kunnen we soms zo weer afdwalen. Kan er zoveel zijn wat ons in de weg staat om u werkelijk met hart en ziel te dienen. Laat het ons maar zien en breng ons ervan terug. We bidden u om troost voor hen die dat zo nodig hebben. We bidden u dat u zo ieder schenkt wat ieder nodig heeft. Door de kracht van uw geest. Hier in de kerk en ieder die op welk moment dan ook meeluistert. Heren, we bidden voor hen die inmiddels op vakantie zijn gegaan. Geef ze een goede tijd van rust. Misschien zijn er die hier in de kerk zijn, die in de omgeving verkeren om rust te vinden. Geef ze dan een goede tijd. Wij bidden u voor heel de gemeente. Ook voor hen die wellicht tot de gemeente gerekend worden, maar niet meer komen. Wilt u ze terugbrengen, o God? Wij bidden u voor hen die ziek zijn. En dan denken we in het bijzonder aan zuster Helma Koelewijn, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heren, wilt u daar bij haar zijn? Ook op deze zondag, die zo anders verloopt dan ze zich had voorgesteld. Wilt u herstel geven? En geef dat ze zich aan u kan toevertrouwen. En zo rust vindt bij u. We bidden ook voor haar gezin. Heren, want dit is iets wat je met elkaar als gezin ook doormaakt. Laten ze samen mogen merken dat u hen er doorheen draagt. Wij doen u de dank toekomen voor het feit dat de behandelingen bij dominee Damian goed lijken aan te slaan. Heren, geprezen zij uw naam daarvoor. En we bidden van u dat u ook voor het vervolgtraject uw onmisbare zegen geeft. En dat onze broeder zich voor uw rekening mag weten. Wat zijn lichaam betreft en wat zijn geest betreft. Die rijke troost van zondag 1, met lichaam en ziel niet meer van mijzelf, maar van mijn trouwe zaligmaker, Jezus Christus. Heren, wees met hem en met zijn gezin. We danken u dat het evangelie op zoveel plaatsen in vrijheid verkondigd mag worden. Het mag ook in Gent gebeuren. En wij bidden u dat u het werk daar zegent. We mogen er vandaag onze gaven voor afstaan. Heren, wilt u die kleine gemeente daar zegenen en tot een zegen doen zijn in de omgeving. We bidden voor de voorganger, dominee van Luttikhuizen. Geef dat hij steeds weer mogelijkheden ziet om contacten te leggen en uit te bouwen. En dat er zo ook in die stad velen getrokken worden. Uit de duisternis van hun eigen bestaan. Uit de duisternis van een bijgeloof. Tot het heerlijke licht. Tot de vastheid in de Heer Jezus Christus. En zo bidden we om uw zegen over al het evangelisatiewerk dat mag gebeuren in deze weken. Er zijn jongeren die tijd geven om op campings te staan en daar met kinderen vooral ook bezig te zijn. De geschiedenissen uit uw woord te vertellen. Contacten te leggen met campinggasten. Heren, wilt u ook dat werk met uw zegen bekronen. Zo richten wij onze ogen op u, die in de hemel is. Die ons hier ziet. Die weet wat wij nodig hebben. Wij zijn diep afhankelijk van u, Heren. In alle dingen. We merken dat ook in deze tijd van het jaar. Aan de ene kant genieten wij van het zonlicht elke dag opnieuw, maar wij weten dat dat ook een schaduwzijde heeft. Namelijk dat het heel erg droog is op dit moment. En dat er landbouwers in de problemen komen. Dat er dieren in de problemen komen. Heren, wij bidden u dat er regen mag vallen. Wat merken we dat wij het niet in de hand hebben? O jawel. We hebben beregeningsinstallaties. We kunnen sproeien. Maar dat is allemaal maar heel beperkt. Het kan nooit de echte regen vervangen. En daarom bidden wij u, Heren, die alle dingen in uw hand hebt, zou u ook weer regen willen geven. En zo zien wij op tot u. Hoor onze gebeden. Zegen ons in het spreken van uw woord en in het luisteren daarnaar. En als wij zingen, Laten we het met heel ons hart mogen doen. U troont immers op de lofzangen van uw volk. Zegen de organist die ons begeleidt. Zegen de dienst van de koster. Zegen zo ieder die een taak heeft in deze dienst. En bewaar ons voor de boze. Wij vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen de schriften bij de brief aan de Efeziërs. Hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 16. Een poosje geleden mocht ik met u stilstaan bij vers 1 tot en met 6. Wij willen vanmorgen luisteren naar vers 13 tot en met 16. We lezen dus Efeziërs 4, vers 1 tot en met 16. En de tekst is vers 13 tot en met 16. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer? Anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dan volgen onze tekstwoorden, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover. We gaan samen zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 92, ook een psalm die spreekt over geestelijke groei. Het zevende vers, het rechtvaardig volk zal bloeien, zij die in het voorhof zijn geplant. We kunnen ook zeggen, nieuwtestamentisch die in Christus zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom, hun groei steeds vermeerderen. En wat is dan de vrucht? Vers 8, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen om te verkondigen dat de Heere recht is. Psalm 92, vers 7 en 8. En vooraf mag u de Heere dienen met uw gaven. aan van de bediening van het woord zingen we opnieuw een psalm die spreekt over geestelijke groei, psalm 52, het zesde vers. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis van de grote God. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. En wat is het geheim daarvan? Dat is vers 7, mijn God. U zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 6 en 7. Gemeente des Heren, ik denk dat er heel wat jongens en meisjes in de kerk zijn die het wel hebben meegemaakt dat ze een broertje of zusje kregen. Geweldig feest in het gezin natuurlijk. En dan kijk je naar zo'n kleintje en dan ben je heel verwonderd. Dan denk je, alles zit erop en eraan. Oortjes, oogjes, kleine handjes, vingertjes die je nauwelijks durft aan te raken, bang dat je ze zult breken. En van binnen zit er kraakbenen en spieren en botten. Noem maar op. Het is er. Hoe klein ook. Het is er allemaal. Maar stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat zo'n baby niet zou groeien. Dat zou natuurlijk niet goed zijn. Dan zouden die ouders, denk ik, al heel snel naar de dokter gaan en misschien daarna naar het ziekenhuis om het te laten onderzoeken wat er aan de hand is. En dan hopen ze en dan bidden ze dat het beter wordt, dat de baby gaat groeien, want dat is de bedoeling. Nu wordt in de Bijbel iemand die nog maar net tot geloof gekomen is, vergeleken met een pasgeboren kind. Een baby die nog moet opgroeien. Dat wil zeggen, die nog vaster moet leren geloven in de Heer Jezus. Die hem meer gaat liefhebben, meer op hem gaat lijken. We begrijpen wel, om te kunnen groeien, moet je eerst geboren zijn. Moet je leven. Dat is nogal logisch, zeggen we dan, hè? Een dode groeit niet. Dat is onmogelijk. Wel, daarom hebben wij het ook nodig dat we eerst opnieuw geboren worden, zegt de Bijbel. Wedergeboren, opnieuw geboren. Dat je een nieuw hart krijgt. Een hart dat leeft voor de Heere. We hebben dat uit onszelf niet. Maar de Heere wil het ons geven als wij hem daarom vragen. Want dat is tot zijn eer als wij mensen worden die niet langer voor onszelf leven, maar mogen leven voor hem. Vraag er veel om, want zonder een nieuw hart ga je verloren. Maar als je nu opnieuw geboren wordt door de Heilige Geest, hoe gaat het dan verder? Dan is groei nodig. En ook die groei is een geschenk van de Heere. En jullie weten, jongens en meisjes, om te groeien eet je en drink je elke dag. Dat kun je niet overslaan, dat heb je elke dag weer nodig. En zo is het ook nodig dat iemand die opnieuw geboren is, die een nieuw hart heeft gekregen van de Heere, middelen gebruikt. Hè, om te groeien gebruik je levensmiddelen. Nou, je hebt ook middelen nodig om geestelijk te groeien. En dat is vooral de Bijbel. Het woord van God. Daardoor bewerkt de Heilige Geest het geloof in je hart. Maar laat hij dat geloof ook verder groeien. Hij voedt het door zijn woord. We vragen daarom aan velen op, Heren, werkt dat geloof in mijn hart? En wilt u dan ook doorwerken dat dat geloof ook zal groeien? En je kent dat versje wel, denk ik. Lees je Bijbel. Bid elke dag dat je groeien mag. Gemeente, wij luisteren naar Gods woord in onze tekst onder het thema de geestelijke groei. En we staan vanuit onze tekst stil bij drie dingen. In de eerste plaats bij het doel, vervolgens bij het proces en tenslotte bij het geheim van die geestelijke groei. Dus de geestelijke groei, het doel, het proces, het geheim. De brief aan de Efeziërs wordt wel de kerkbrief genoemd. Er wordt veel gezegd over Christus die het hoofd van zijn lichaam is. Dat is zijn gemeente. En ook over de gelovigen afzonderlijk. Over wie ze in zichzelf zijn. Wie ze geworden zijn door de zonde. Hoofdstuk 2 zegt daar heel ingrijpende dingen over. Dingen die je heel stil maken, die je verootmoedigen voor de Heer als het goed is. Maar vooral ook over wat ze in Christus ontvangen hebben. Het heerlijke van deze brief is dat de apostel ons nooit op onszelf terugwerpt. Maar altijd weer ons wijst naar Christus en naar de Heilige Geest. Geestelijk leven is dus niet iets wat je zelf moet zien te verwerkelijken. maar dat van de andere kant komt, van Gods kant. Dat is aan de ene kant heel ontdekkend gemeend. Wij zijn niet in staat om zelf de kerk te stichten, te bouwen en te doen groeien tot Gods eer. En wij bewerken geen geestelijk leven. Wij onszelf niet, wij anderen ook niet. Laat staan dat wij het zouden kunnen laten groeien. Maar wat we in deze brief lezen is aan de andere kant ook heel bemoedigend. Geestelijk leven in begin en in groei is van A tot Z het werk van Christus. Hij is het hoofd van haar kerk, ja, vergadert, beschermt, onderhoudt, voedt, leidt, koestert, regeert en doet groeien. Allen die het nieuwe leven in Christus ontvangen hebben, moeten nu ook erop gericht zijn om de geestelijke groei in Christus te ontvangen. Om zijn domein te mogen zijn waar hij Heer en Meester is. Zijn volk dat vol is van hem, van zijn gaven, van zijn kracht. En dat alles tot heerlijkheid van God de Vader. In ons tekstgedeelte in vers 13 spreekt Paulus dan allereerst over het doel van de geestelijke groei. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Met nadruk staat daar allen. Er zit er gelijk ook een geweldig appel in. Totdat wij allen. Met andere woorden, er mag niemand achterblijven. En achterblijven, dat heeft in de Bijbel in de eerste plaats de betekenis van er geen deel aan hebben. En dus voor eeuwig buiten staan. Wanneer wij niet voor het eerst op Christus gericht worden en vervolgens ook niet vanuit hem de geestelijke groei ontvangen, dan is ons leven een mislukt leven. Dan is ons leven niet Christus en dus ons sterven ook geen winst, maar een eeuwig verlies. Wees liefdevol gewaarschuwd, als dat voor u of jou nog geld. Maar ook wanneer wij wedergeboren zijn tot een levende hoop, mogen we niet achterblijven. In de zin van stilstaan in geestelijk opzicht. Want ook hierin geldt, stilstand is achteruitgang. Het zijn staat op rood, gemeente, als je na een geestelijk begin niet verder komt. En dat kan allerlei oorzaken hebben. Door geestelijke luiheid, waardoor wij niet waken in het onderzoek van het woord van God. Of doordat je een bepaalde geliefde zonde koestert, die niet beleidt, die niet bestrijdt. Doordat je te weinig alert bent tegen de verzoekingen die van de duivel op je afkomen en zomaar in de val loopt. Of doordat je geestelijk gearriveerd bent en denkt, ik heb geestelijk mijn schaapjes op het droge, mij kan niks meer overkomen. Of dat je niet ziet dat er meer is te ontvangen bij de Heere, dat er zo'n gezapigheid is gekomen dat je op een verkeerde manier tevreden bent geworden. Of doordat je twijfel bent gaan verheffen als het hoogste van het geestelijke leven. Zulke mensen heb je ook. Dat zijn allemaal groeiremmers. U die iets mag kennen van dat vernieuwende werk van de Heilige Geest, kunt u het Paulus nazeggen, wat hij zegt in de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 13. De zaligheid is nu dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. Kijk er eens over na. Kunt u dat nazeggen? De Heere wil een bepaald doel bereiken in het leven van zijn kinderen. Paulus noemt dat doel in vers 13 in drie uitdrukkingen. Allereerst, het doel van de geestelijke groei is om te komen tot de eenheid van het geloof en tot de kennis van de Zoon van God. De eenheid van het geloof, dat betekent dat je samen verenigd bent in het geloof. En u moet dat ook zien tegen de achtergrond van deze brief. Als u naar hoofdstuk 2 kijkt, dan zie je dat er blijkbaar in die gemeente ook wel moeite waren of misschien geweest zijn tussen christenen uit de Joden en christenen uit de heidenen. Dat is altijd zo geweest in de kerkgemeente. Je hebt bloedgroepen, hè? Zo noemen we dat dan. Kan op allerlei manieren. En die verdragen elkaar soms niet. Die hebben er de grootste moeite mee om samen gemeente te zijn. Paulus zegt, daar moet je nou naar staan. Dat is nou geestelijke groei. Als je komt tot de eenheid van het geloof. En ook de eenheid in het kennen van Gods Zoon. We hebben allemaal een heldere kennis van Christus nodig, gemeente. Niet alleen maar met ons hoofd, maar ook met ons hart. Kennen is in de Bijbel een typisch relatiewoord. Door de omgang met de ander leer je de ander kennen. Zoals Paulus daar zelf ook zo hartstochtelijk op gericht was. We lezen het in Filippenzen 3. Opdat ik hem, Christus, mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Dat betekent dat ik mag merken hoe de opstandingskracht van de Heer Jezus praktisch doorwerkt in mijn leven. Dat ik leren mag om een nieuw mens te zijn, hem toegewijd, vanuit de kracht van Jezus' opstanding. En dat ik leren mag om vanuit de omgang met de Heer Jezus te sterven aan mijzelf, aan mijn eigen ik. Aan al die dingen die behoren bij dat vroegere leven, die geen recht mogen hebben in mijn leven. En dat dat zich nou praktisch mag uitwerken in heel mijn levenswandel. En dat dat mijn levensuitzicht zal bepalen. De tweede uitdrukking is deze. Totdat wij allen komen tot een volwassen man. Je zou kunnen zeggen de mannelijke rijpheid in het geloof zullen bereiken. Er is onderscheid tussen Gods kinderen. Gods woord spreekt over zuigelingen in de genade. Over jongeren. Jongeren in het geloof. Mannen in Christus. Er zijn er die het ABC van het geestelijke leven hebben leren kennen. Wat is dat dan? Wel, dat is dat je voor het eerst gaat zien wie je bent voor God. Voor die heilige Heer. En dat je daarvan schrikt. En dat je leert vluchten tot de Heer Jezus. Dat je het gebed om genade tot zijn troon richt. Dat je in hem je heil mag vinden. Maar er is meer. Gods woord laat ons ook zien wat het inhoudt om met en voor de Heere te leven. Om hem koning te laten zijn in je leven. Er zijn, om zo te zeggen, in het geestelijke leven meer letters dan het ABC. Ik zeg het tegelijk wel bij, gemeente, dat we dan wel voor een valkuil moeten oppassen. En dat is deze. Dat je op enig moment zou denken de letters A, B en C niet meer nodig te hebben. Dat je daar nu boven verheven bent. Want al leert de Heilige Geest mij het A, B en C. En ook de E. De D, de E en de F. En zelfs de X en de Y en de Z van Christus' verlossingswerk. We zullen nooit kunnen zeggen de A, B en C heb ik niet meer nodig. Jongens en meisjes, dat is heel eenvoudig te begrijpen, hè. Op school leer je letters schrijven. Eerst natuurlijk A, B en C. En daarna nog veel meer letters. Om te leren schrijven heb je namelijk niet alleen maar A, B en C nodig, maar ook nog veel meer letters. Om geestelijk te leven hebben we alle letters nodig. Maar dat betekent niet dat een christen in zijn leven ooit boven het ABC uitkomt. In de zin van, dat is nu een gepasseerd station. Ze zijn er wel eens. Mensen die zeggen, ik ben christen geworden. Ik hoef niet meer te bidden om vergeving. Want mijn zonden zijn vergeven. Het is klaar. Dus dan laat je eigenlijk het ABC achter je. Gemeente, het is precies andersom in het geestelijk leven. Juist als je de Heere meer leert kennen, ga je ook meer zien wie je zelf bent. Heb je steeds opnieuw dat gebed nodig. O God, wees mij de zondaar genadig. En het wonder van de genade wordt steeds groter. En je bidt er achteraan. Laat Hij, de Heer Jezus Christus, meer worden. Toenemen. En ik minder worden. Geestelijke volwassenheid, dat is dus niet geestelijke hoogdraverij. En je verheven gaan voelen boven anderen. Kijkt u maar nog even maar naar vers 2 in dit gedeelte. Wat Paulus noemt als eerste typering voor een wandel in Christus. Nederigheid. Ootmoed. Levenslang. Tegenover de Heere en tegenover elkaar. En hoe meer ik nu die ootmoedige omgang met de Heere zoek en beleef, des te meer kanten aan die parel Christus gaan voor mij schitteren. En dat bedoelt de tekst nu met geestelijke volwassenheid. Met mannelijke rijpheid. Dat de Heere Jezus Christus mij alles wordt. En dat Hij mij als koning gaat regeren tot in de kleinste details. En tot in de verste uithoeken van mijn bestaan. Gemeente, het evangelie zoekt zijn plaats in de kern van ons leven. In ons hart. En van daaruit worden de cirkels steeds wijder getrokken. Jezus Christus en die gekruisigd, dat is de kern van de predikingen, dat is de kern van het geestelijke leven. Maar die kern is als een zon die haar stralen uitwerpt naar alle kanten. En zo wil Christus stralen. In de verborgen plekjes van ons hart, maar ook in alle verbanden waarin wij staan, waarin Hij ons roept. Een geestelijke groei betekent daar hoe langer hoe meer zicht op krijgen. En steeds meer door Hem geleid en beheerst worden. We vinden dat ook in die derde uitdrukking in vers 13. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dat is een hele mond vol, hè? We zouden het zo kunnen parafraseren. Helemaal vervuld van Christus. Tot rijpheid in Hem gekomen. Daar gaat het om. En daar gaat het ook om voor de hele gemeente. Want we mogen niet vergeten, ik zei het al, dit is de kerkbrief. Daartoe te mogen komen dat Christus in alle opzichten zichtbaar wordt. We zullen ook in onze gemeente zijn altijd weer de vraag moeten stellen, wat is dienstbaar aan het geheel? Dus niet, wat wil ik? Hoe heb ik het fijn? Welke stokpaardjes van mij kunnen aan de orde komen? Hoe kan ik mij maximaal ontplooien? Want dan draait het allemaal weer om dat eigen ik, dat juist sterven moet in de gemeenschap met Christus. Nee, wat dient het geheel? En dat is een kritisch punt, gemeente, in onze tijd van individualisme, waarin het allemaal draait om de realisering van het project ik. Nee, zegt Christus, het gaat om het geheel van mijn kerk. Zien we dat, gemeente? En hebben we daar al wat van geleerd? Nu is dat bepaald niet een doel dat van de ene op de andere dag bereikt wordt. Een kind is ook niet op slag een volwassene. We horen de apostel in een andere brief zelfs zeggen, niet dat ik het al gekregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het te grijpen. Daartoe ben ik door Christus Jezus ook gegrepen. Dus nooit zeggen, het wordt toch niks. Dat is zo'n vrome dooddoener, hè. Ach, een mens blijft toch een zondaar, dus wat zullen we het hebben over geestelijke groei? Dat is een vrome dooddoener, gemeente. Dan komen we in strijd met het evangelie. Dan doen we tekort aan de volheid van Christus. De vraag is, ben jij door Hem gegrepen? Als dat zo is, jaag dan naar dat doel. En dat is een doorgaande zaak. Dat brengt ons op het tweede, het proces van deze geestelijke groei. Dat geeft Paulus aan in het volgende vers. Opdat wij geen kinderen meer zouden zijn. Nou, om alle misverstand te voorkomen, daarmee bedoelt hij natuurlijk niet om te zeggen, opdat we geen kinderen van God meer zouden zijn. Daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat hier om een natuurlijk beeld dat hij gebruikt. Hij gebruikt hier het woord zuigelingen, oftewel onmondigen. Een onmondige is iemand die letterlijk zijn mond nog niet op de juiste manier kan gebruiken. Een baby kan alleen maar huilen, of kraaien, of kirren, of hoe je het maar noemen wilt. Langzamerhand leert hij praten. Wij zeggen in ons spraakgebruik, volwassen mensen zijn mondige mensen. Mondig betekent in onze maatschappij dan ook je mond kunnen gebruiken, je zegje ergens over doen, je stem laten horen, wat in de melk te brokken hebben. En daar zitten uiteraard positieve kanten aan. Anders wordt het wanneer mondig betekent loskomen van God, omdat je meent wel op eigen benen te kunnen staan. En dat is volop bezig in onze maatschappij. En gemeente, we moeten eerlijk zeggen, dat zit van nature in ons allemaal. Mondigheid, volwassenheid in de Bijbelse zin van het woord wil zeggen, je laten gezeggen door de Heere. In een vast spoor gaan, in gebondenheid aan zijn woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paden zal keren, hebben we samen gezongen. Aan het begin van het geestelijke leven ontbreekt dat vaak nog zo. Kijk, als een klein kind leert lopen, dan heeft het nog geen vaste gang. Hè? Jongens en meisjes, je weet wel hoe dat gaat. Hè? Als zo'n klein kind dat gaat leren lopen, dan is het net een soort dronken man. Hè? Waggelt van de ene kant naar de andere. En Paulus gebruikt meteen nog een beeld. Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Iemand die nog maar pas tot geloof is gekomen, kun je vergelijken met een scheepje dat met de golven op en neer gaat. Heen en weer geslingerd door de wind. Het heeft nog geen vaste koers. De apostel spreekt hier over allerlei wind van leer. Een pas bekeerde onderscheidt de geesten nog niet zo goed. Die laat zich nog zo makkelijk op sleeptouw nemen door onbijbelse leer. Hij is nog niet zo goed in staat om te onderscheiden wat nu van God komt en wat van de duivel komt. En misschien herkent iemand het wel. Ik weet langzamerhand niet meer wat ik geloven moet. Het is allemaal zo verwarrend. Die zegt dit en die zegt dat. Wat moet een eenvoudig mens nou toch? Herkent u het? Kan ook zijn dat de duivel er heel subtiel misbruik van maakt. En die zegt, jij? Je hebt te lang en te zwaar gezondigd. Jij kunt nooit een kind van God zijn. De dwaalleer waar Paulus het over heeft, dat is een leer waarbij gezegd wordt dat Jezus uiteindelijk niet zo belangrijk meer is. Je moet tot een hogere vorm van kennis komen waarbij je rechtstreeks in contact komt met God. En Jezus als het ware achter je laat. Op een bepaalde manier kom je dat vandaag ook tegen in allerlei Oosterse stromingen en meditatietechnieken. De persoon van Jezus is niet zo belangrijk. Het gaat om het rechtstreekse contact met het goddelijke en dat zit eigenlijk overal in. Dat zit in dieren en in planten en in voorwerpen. En wat kunnen dat soort verhalen een invloed hebben? Ze kunnen je om de tuin leiden. Daarom gebruikt de apostel nog een beeld. Bedrog van mensen. En dan gebruikt hij een woord dat betekent dobbelspel. Waarbij slinkse streken niet geschuwd worden om te winnen. Een onvolwassen gelovige is zo makkelijk te beïnvloeden. Een speelbal voor allerlei dwaalleer. En die dwaalleer, zegt de apostel, die gebruikt een bedriegelijke methode om tot dwaling te brengen. Om het maar concreet te maken, een mooi foldertje in de brievenbus bijvoorbeeld. Of een interessant artikel op internet. En dat zeg ik vooral tegen jongeren. Stel je voor, hè, je moet een inleiding maken voor de JV. Nou, even googlen. Het gaat over dat onderwerp en je vindt wat op internet en je neemt het zo over. Soms letterlijk. En je kijkt helemaal niet wat vandaan komt en wie dat geschreven heeft en uit welke koker het nou eigenlijk komt. Ja, dat heb je met een onvolwassen gelovige. Die holt soms zomaar achter van alles en nog wat aan. Een onvolwassen gelovige is vaak nog zo goed gelovig. Wat voor dwaling het dan ook maar is. Het is net uit welke hoek de wind waait. Dat kan de dwaling zijn dat Jezus alleen maar een bijzonder mens is. En dat ik hem niet nodig heb om voor eeuwig gered te worden. Dat kan de dwaling zijn, geloven doe je in de kerk. Maar op maandag bepaal ik zelf hoe ik leven zal. Of jongeren, de dwaling dat Jezus echt niet zo uniek is als de Bijbel ons wil laten geloven. Wel nee, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Zou een moslim ook niet behouden kunnen worden? Op zijn eigen manier. Of de dwaling die juist in deze tijd komt meewaaien. Dat geloven in zo'n maakbare maatschappij als de onze eigenlijk nergens meer op slaat. Of de dwaling dat het met de dood is afgelopen. En dat je daarom zelf mag bepalen wanneer jouw leven voltooid is. Het kan ook een dwaling heel dichtbij in de gereformeerde gezindte zijn. Bijvoorbeeld dat je al zalig bent als je maar trouw naar de kerk gaat. En dat het met de hele gemeente wel goed zit. Of aan de andere kant van het spectrum, dat je de belofte van het evangelie je pas mag toe-eigenen als je allerlei stadia hebt doorlopen. Of de dwaling die zegt dat het eeuwig behoud op zijn minst voor een deel van jezelf afhangt. Of de dwaling die zegt, die wet van God die we vanmorgen gelezen hebben, die heeft afgedaan. Daar is een christen van bevrijd, vrijheid, blijheid. Gemeente, zegt Paulus, onderken die methoden. Doorzie ze. Er kunnen zulke prachtige woorden en zelfs vertrouwde klanken gebruikt worden, maar die anders gevuld worden dan de Bijbel doet. Of die uit hun verband zijn gerukt. En die willen ons afvoeren van de koers achter Christus aan. En dat is nou pas echt onmondigheid. Zulke dwaaleraars die binden je. Die brengen je geen redding, maar die zorgen ervoor dat je in het eeuwig verderf terechtkomt. Gemeente, er is maar één remedie. Eén voorzorgsmaatregel. En dat is geestelijke groei. Alleen wie geestelijk toeneemt, volwassen wordt, kan het tegen de dwaalleer uithouden. En zo staan dwaalleer en groei vierkant tegenover elkaar. Dwaalleer wil altijd de groei afremmen. En omgekeerd, geestelijke groei, dat is de meest effectieve aanval op de dwaalleer. Die bijbels volwassen, mondig wordt in het geloof, die leert de geesten te onderscheiden en dwaalleer te ontmaskeren. In de geestelijke groei leren we positief de waarheid plaatsen tegenover de dwaalleer, tegenover de leugen. Paulus zegt het zo, ons in liefde aan de waarheid houden. En daar is ook echt iets even om bij stil te staan, gemeente. Ze moeten dus samen gaan. Waarheid en liefde. Waarheid zonder liefde kan hard zijn. Als een scherprechter. Kan iets fanatieks krijgen. Ik zal jou de waarheid eens even zeggen. Liefde zonder waarheid is slap. Heeft geen ruggengraat. Alles kan ermee door. Laat ieder maar vrij. Nee, ze horen bij elkaar. Want ze zijn één in de persoon van de Heer Jezus Christus. Geestelijke groei betekent dan ook steeds meer zijn beeld vertonen. Het beeld van waarheid en liefde. En zo ook steeds meer naar hem toe groeien. Zo staat het letterlijk. Opgroeien naar hem toe die het hoofd is. Namelijk Christus. En dan? In alles staat er. In elk opzicht. In de volle breedte van het leven. Geestelijk toenemen in de liefde tot de Heere en in de liefde tot elkaar. Persoonlijk en samen. In alle verhoudingen waarin de Heere je stelt. Groeien in het beleven van je schuld en het belijden daarvan. En de vergeving ervan. Door het bloed van de heiland. Groei in een breken met de zonde. In het onderkennen van de verzoekingen in je leven. In de toewijding aan de Heere. In de aanbidding van zijn heerlijke naam. Groei ook in dienstbetoon. Aan de Heere en aan de naaste. Wat kan ik voor mijn broeder of zuster in de straat betekenen? Of voor die mevrouw die misschien helemaal niet bij de kerk hoort, maar die hulp nodig heeft in de praktische zin. Geestelijke groei betekent ook, gemeente, dat je je eigen geestelijke beperkingen gaat zien. Dat is ook een element, hè? Dat je niet zelf de norm van alle dingen bent, maar dat je weet, ik ben zelf ook een mens met eenzijdigheden in mijn beleving. Om dan samen met anderen oog te krijgen voor de veelzijdigheid van Christus. In alles opgroeien. Dat betekent ook onder alle omstandigheden. En de Heere gebruikt juist nogal eens moeilijke omstandigheden om het geloof verder te laten ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan vinden we al in het Oude Testament, dus nog voordat de Heere Jezus op aarde kwam. In een man die een krachtig geloof had, te midden van de moeite waarin hij stond, Habakkuk. Hij zei het zo: dan zal de vijgenboom niet in bloei staan. En dan zal er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn. En dan zal er geen rund meer in de stalling over zijn. Met andere woorden, wat een ellendige toestand. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Dat is het, gemeente. Ja, en dan zeggen we misschien, wie brengt dat nou op? Nee, dat brengt ook geen mens op. Het is juist dat je ertoe gebracht wordt. Dat is geestelijke groei. Maar wat is dan het geheim? Dat het toch kan. En dat de Heere het geeft aan alle die hem erom vragen. Dat is het laatste wat we willen zien. Het geheim van die groei. En dat geheim vinden we in vers 16. Uit hem. Uit Christus. Het is een wat ingewikkelde zin, dat geef ik toe. Maar de hoofdlijn is deze. Uit hem ontvangt het hele lichaam de groei. De kerk als lichaam van Christus groeit naar de Heere Jezus toe. Maar het bijzondere is dat die groei juist ook vanuit hem komt. Ik kan mijzelf geen wasdom geven. Niets kan ik zonder u, o Heer. In uw gemeenschap kiemt en bloeit er leven en levensvolheid meer en meer. Dat sluit de activiteit van de gelovigen niet uit, maar in. De Heere gebruikt daarvoor ook de ambten en de gaven die hij in de gemeente geschonken heeft. Dat is het 11e vers dat we ook gelezen hebben. En Paulus gebruikt er in deze tekst het beeld voor van verbindingen en ondersteuningen in het menselijk lichaam. Hij zegt, je kunt die verschillende ambten en gaven binnen de gemeente vergelijken met spieren en botten die het menselijk lichaam bijeenhouden. En met bloedaders die dienstbaar zijn aan de groei. Wat is nu een lichaam zonder spieren en botten en aders? Hoe sterker die botten zijn, hoe beter die spieren functioneren, hoe beter het bloed door het lichaam stroomt, des te meer is het lichaam op zijn taak berekend. Ieder kind van God, het zijn het bijzondere ambt, het zijn het ambt van alle geloven, wordt geroepen om zich in te zetten voor de opbouw van Christus gemeente. Niemand mag zeggen, ik neem maar zo'n onbelangrijke plaats in. Ik ben maar zo'n onbetekenend spiertje, zo'n onogelijk botje. Zonder mij redden ze het ook wel. Nee, het gaat om een roeping van Gods kant. Christus schenkt gaven om ze te gebruiken in zijn dienst. Hij zorgt voor de geestelijke groei van zijn gemeente, maar tegelijkertijd schakelt hij zijn gemeente daarbij helemaal in. Overeenkomstig de maat waarin ieder deel werkzaam is. Dat wil zeggen, in de groei van het lichaam heeft elk afzonderlijk lichaamsdeel zijn eigen plaats. En naarmate je plaats is, ontvang je de kracht van Christus. Kijk, als de groeiende hand van een kind opeens 3 keer zoveel kracht krijgt als nodig is, dan wordt het de hand van een monster. Dat dient nergens toe. Zo geeft Christus aan de zijnen juist die kracht die ze voor hun plaats in de gemeente nodig hebben. En om die kracht mogen we hem ook vragen. Zo, vanuit Christus, bouwt het lichaam zichzelf op, zegt Paulus. Dat gaat nooit zonder geestelijke oefening, gemeente. Oefening, training, vraagt tucht, vraagt discipline, regelmaat. Dat weet jij, jongeren die een sport beoefent, of die op muziekles zit. Je moet heel geregeld oefenen, je inspannen. Je legt jezelf een bepaalde discipline op. Je ontzegt jezelf misschien bepaalde dingen om het doel te kunnen bereiken. Wel, ook in het geestelijke leven kom je nooit verder als je niet oefent en jezelf niet verloochent. Geestelijke oefeningen met het oog op geestelijke groei. Gemeente, mag ik u eens vragen, weet u wat dat is? Dat is iets dat onder grote druk staat in onze tijd van jachtig leven. Of het nu gaat om de kerkgang, of om de persoonlijke schriftlezing. En dan niet op deze manier, hè, van, nou ja, je leest een paar versen en je doet de Bijbel dicht. Ziezo, ik heb mijn plicht weer gedaan, ik heb weer een stukje gelezen, zeggen we dan. Nee, maar ga er nou eens doorheen en ga er nou eens overheen. Wat staat hier nu? Wat leert mij dit over de Heer? Over mezelf? Over Christus? Welke belofte kom ik hier tegen? Welke opdracht kom ik hier tegen? Welke waarschuwing kom ik hier tegen? Dat je erover mediteert. Dat je dat wat je gelezen hebt herkoudt. En dat je er vervolgens mee in het gebed naar de Here gaat. Gemeente, dat is iets, daar zullen we echt de tijd voor moeten nemen. Tucht aanbrengen in onze tijd. En dan niet vanuit een wettische gedachte. Dat ligt zomaar op de loer, hè? Dat gevaar, als ik het nou maar doe, en dan worden we krampachtig. Nee, vanuit de innerlijke liefde en de toewijding aan Christus. Heel persoonlijk, in de binnenkamer. Maar, als Paulus over het lichaam spreekt, ik kan het niet genoeg beklemtonen, dan heeft hij het ook over het gemeenschappelijke. Een gelovige is lid, ledemaat van het lichaam. Een lid los van het lichaam sterft af. Een lid vervult zijn functie alleen maar als deel van het geheel. De geestelijke oefening moet mede in de gemeenschap, dus samen met anderen, plaatsvinden. Daar heb je de zondagse kerkdienst heel hard voor nodig. Maar als het even kan, gemeente, ook door de week. Of een vereniging. Of een bijbelkring. En dat alles ten slotte, zegt Paulus, in de liefde. De liefde van de Here tot zondaren en de liefde van de zijnen tot de Here. Dat is het diepste geheim van Bijbels geloofsleven en van geestelijke groei. Opbouw in de liefde. Het is prachtig als je op je trouwdag zielsgelukkig was. Het is nog mooier als je na 25 of 40 of 50 jaar nog gelukkiger bent. Dat de liefde zich verdiept heeft. Hoe is het met ons, gemeente? Is die liefde door de Heilige Geest in ons hart gekomen? En als ze er is, is ze dan in de loop van de jaren dieper, inniger, hechter geworden? Laat het pijnlood eens eerlijk uit in uw leven. Stilstand, zei ik al, is achteruitgang. Toename
is genade, maar het is ook een grote zegen. Dat is geestelijke groei. Vanuit Christus naar hem toe. En hij krijgt er zelf alle eer van. Mijn God, u zal ik even geloven, want gij hebt het gedaan. Amen.
Samen danken en bidden. Genadige Heere, als wij dat wonder van het nieuwe leven nog niet kennen, dan bidden wij u, doe ons opnieuw geboren worden. En dan ook als een pasgeboren kind, verlangend naar de redelijke, onvervalste melk van uw woord, om daardoor te mogen opgroeien. Wij bidden, Heere, voor allen die u door uw genade mogen kennen, hier onder ons. Dat die groei werkelijkheid zal zijn in hun leven. Dat we groeiremmers zullen opsporen, zoals ze vanuit uw woord zijn aangewezen. Dat we ons ertegen te weer stellen. Dat we gefundeerd mogen worden in uw waarheid en in uw liefde. Zoals ze in de Heer Jezus Christus zo heerlijk openbaar zijn gekomen. Heere, U wordt er toch niet in geëerd als uw kinderen over de wereld gaan als mensen die stil blijven staan. Als mensen die geen toename kennen in het leven met u, van wie zo weinig uitgaat, met wie er zo weinig vruchten gezien worden. U hebt het zelf gezegd, Heere Jezus, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. En daar mogen wij dan ook vrijmoedig om bidden. Dat we vrucht mogen dragen tot verheerlijking van uw naam. Koning Jezus, wilt u heel ons leven tot uw bereik, tot uw domein maken. En dat we ons zo in alle dingen door u laten gezeggen. Dat het steeds weer onze vraag zal zijn, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat we zo vanuit de Heere Jezus mogen groeien naar u toe, o Heiland. En zo bidden we dat u het woord van deze morgen zegent. Ga met ons, Heere, als we weer van hier gaan. Geef dat we elkaar vanmiddag hier weer terug mogen zien. Op deze plaats die de werkplaats van de Heilige Geest is. Wij vragen het u alleen om de verdiensten van uw lieve Zoon uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 89, het eerste vers. Daar wordt het beeld gebruikt van een gebouw dat groeit. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunstbewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal verrijzen. Psalm 89, het eerste vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.